Ik ben Lucinda van der Ven. Dit is Levenslang Kwetsbaar. De enige podcast over de lange termijn gevolgen van dodelijk geweld in het leven van de nabestaanden. Ik maak je als nabestaande van de moord op mijn zus Nadia deelgenoot van de juridische jungle waar nabestaanden in terechtkomen. Mijn gasten zijn een mix van professionals en ervaringsdeskundigen. Samen bespreken we de noodzaak om net als daders toegang te krijgen tot goede nazorg, zodat ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen kunnen worden. Fijn dat je weer luistert naar het tweede seizoen van Levenslang Kwetsbaar.
Het is toch gek eigenlijk als je dat bedenkt, hè? Dat dit ineens een privé-aangelegenheid is.
Ja.
Terwijl als je op je werk kijkt waar de werkgever zich allemaal mee bezighoudt. Hè? Ik bedoel, op een bruiloft is het nooit een discussie of het een privé-aangelegenheid is. Hè? Dan komt iedereen en dan zijn we er gewoon.
Ja.
Maar op het moment dat het moeilijk wordt, dan gaan we zeggen, ja, dit is wel een privé-aangelegenheid. Dat moet je hebt gewoon pech gehad. los dit maar even zelf op. Weet je wel, dat vind ik echt heel gek.
Welkom bij de 8e aflevering van Levenslang Kwetsbaar. Ik start deze aflevering weer met het voorlezen van een gedicht uit Parels van Verdriet. De titel van dit gedicht is Jij weet het niet. En ik schreef het op 16 augustus 2006. Jij weet niet hoe bijzonder het gewone is. Jij weet niet hoe speciaal de eenvoudigste dingen zijn. Voor jou lijkt niets speciaal genoeg. Je hebt altijd alles kunnen doen wat je wilde. Jij weet niet hoe het is, als alles waarin je geloofde instort en al je zekerheden wegvallen. Hoe het voelt als iemand van wie je houdt het leven wordt ontnomen. Hoe je wereld dan instort, hoe alles je uit handen valt, je constant tegen grenzen aanloopt, je opbokst tegen onbegrip van mensen nog hulpelozer dan jij. Jij kent de wanhoop niet, waartegen je moet knokken. Het gevecht tegen je verlangen om het op te geven. Hoe je geen doel meer hebt, je vertrouwen verliest in de wereld om je heen. Een wereld die je niet meer begrijpt. Een wereld die jou niet meer begrijpt. Toch ben ik doorgegaan. Alles wat jij zonder nadenken doet. Alles wat ik ooit zonder nadenken deed, heb ik opnieuw moeten leren. Ik kan het weer. Lachen, dansen en zingen. Maar ik ben een ander mens geworden. Ik ben beschadigd. Ik heb littekens op mijn ziel. Jij ziet ze niet. Ik voel ze wel. Iedere dag opnieuw. Als ik word herinnerd aan wat ik kwijtgeraakt ben. Ondanks mijn littekens heb ik mezelf weer hervonden. Maar de pijn in mij blijft onzichtbaar voor jou. Mijn gast van vandaag is opnieuw Rosa Jansen. In de vorige aflevering hebben we het eigenlijk heel erg gehad over de complexiteit van het slachtoffer zijn. We hebben het gehad over mijn slachtofferverhaal, hoe jij als rechter terugkeek op de rechtszaak tegen Nadia, haar moordenaar. Misschien kan ik het beste beginnen met jou eigenlijk te vragen van dit gedicht, wat roept het bij jou op en waarom raakt het je?
Ja, wil ik graag iets van zeggen. Dag Lucinda, fijn om hier weer te zitten. Ik merk dat de zin die in mijn hoofd zich vastzet, dat is een wereld die je niet begrijpt en die mij niet begrijpt. En ik moet zeggen dat als ik bij Slachtofferhulp Nederland aan het werk ben, als ik met mensen spreek, als ik ook met medewerkers spreek, dan is dit onderwerp best vaak aan de orde. En wat wij altijd zeggen, wij zouden zo graag daar de helpende hand in willen bieden. Dat doen we natuurlijk wel, maar dit is best een heel ingewikkeld onderwerp. Want even los dat onze medewerkers daar de helpende hand in kunnen bieden en dat kunnen begrijpen, zou ik hopen dat ook de hele samenleving dat veel beter zou kunnen begrijpen. Dat je, bij wijze van spreken, gewoon even gewoon mag zeggen, ik begrijp je gewoon niet, weet je wel. En dat die ander dan zegt, dat begrijp ik wel, dat je het even kwijt bent. Doe maar, weet je wel. Ik bedoel, neem er je tijd voor. Terwijl ik eigenlijk ook van jou geleerd heb, dat die tijd je eigenlijk gewoon helemaal niet geboden wordt. Dat de wereld, hè, die wereld die draait als een gek verder. En jij wordt eigenlijk geacht in dat tempo mee te gaan rennen. Terwijl er bij jou gewoon iets heel anders gebeurt. Dus en dat komt verder in het gedicht toch ook aan de orde. Je bent een ander mens geworden. Littekens. En dan denk ik, waarom kunnen wij als samenleving dat gewoon niet aanvaarden? Weet je wel, dat zou het zo veel makkelijker maken. Ik merk dat de hele tijd ja, een soort iets opgelegd wordt, waar je gewoon ja, in een hele periode niet aan kunt voldoen. Wat zou het mooi zijn als we dan gewoon zeggen, joh, ook prima. Weet je wel, neem je tijd en geef gewoon aan wanneer je gewoon weer aansluit of zeg wat ik kan doen. Dus veel meer dat soort uitingen dan dat normerende van, dat moet je toch zo langzamerhand wel achter je kunnen laten. Weet je wel, wat toch ja, gewoon een afschuwelijk iets is eigenlijk. En ik merk gewoon dat wij er ook nog zoeken in zijn. En dat we wel weten wat we zelf kunnen bieden. Maar die buitenwereld, dat best wel ingewikkeld is. Die is hard. Die gaat in hoog tempo. En er is kennelijk maar één snelheid. Terwijl ik denk, waarom eigenlijk?
Ja, ik denk dat je een hele mooie samenvatting eigenlijk geeft van het rouwproces. Hè? Eigenlijk, ik denk bijna ieder rouwproces, want het tempo van onze maatschappij, ook als er sprake is van een natuurlijke dood, kun je dat tempo vaak niet meer bijhouden.
Ik heb misschien wel jullie zin, want ik zie ook dat het jou nou vervolgens weer raakt, dat ik soms denk van weet je wel, dat je tempo niet kunt bijraken. Ik denk dat eigenlijk iedereen best wel op een bepaalde manier kan begrijpen, maar op een of andere manier niet kan accepteren. Ik geloof niet eens dat het in het begrip zit, maar eigenlijk meer in dat mensen toch een beetje geneigd zijn om voor jou de norm eigenlijk te gaan bepalen. Weet je wel, dat is een soort generale norm. Ik heb zelf altijd het gevoel dat het daar meer zit. En ik zou eigenlijk gewoon hopen dat je eigenlijk van kinds af aan ja, veel meer leert met rouw, verdriet, verlies. Om dat gewoon onderdeel van je leven te mogen maken. Weet je wel, zonder dat ja, mensen daar bang voor zijn of voor weglopen en zo. Dat is in ieder geval wel iets wat wij als Slachtofferhulp Nederland heel hoog op de agenda hebben staan. Om daar iets mee te proberen te doen.
Dus eigenlijk hè, zeg je, het zou mooi zijn en ik denk noodzakelijk hè, dat er in de maatschappij meer begrip, meer erkenning komt voor de duur van een rouwproces. En wat misschien daarin eigenlijk kan helpen. Hè? Want ja, rouw, daar hadden we het in de vorige aflevering al over, is natuurlijk onzichtbaar. En wat een belangrijk item is, eigenlijk de onzekerheid. Hè? Word ik de oude?
Ja.
Kan ik weer aan het werk? En als je nog aan het werk bent, dan nou ja, weet ik bijna zeker dat heel veel mensen worstelen met hoe blijf ik aan het werk? Ja, zeker in de eerste jaren is dat een enorme worsteling. En jij zei in ons voorgesprek eigenlijk zelf, naar aanleiding van een slachtoffer dat je gesproken had, hè, mensen begrijpen het niet.
Nou, begrijpen het niet. Zijn er bang voor, heb ik soms het idee. Hè? Dus het gesprek wordt niet gevoerd. Want ik vind eigenlijk, ik heb veel gesprekken met nabestaanden. En eigenlijk vind ik die altijd wel heel verstandig. En helemaal niet zo veel eisend. Weet je wel, ik bedoel, ik denk, hè, zo spreken wij ook met elkaar. Als ik tegen jou zeg, goh Lucinda, weet je wel, ik zit vandaag gewoon heel slecht in mijn vel. Weet je wel, kunnen we even een ander onderwerp nemen? Want ik vind het nou zelf even te belasten. Dat jij daar een en al begrip voor zou kunnen hebben. Maar het lijkt net alsof je dat gesprek niet kunt voeren. Terwijl ik denk op het moment dat je makkelijker kunt begrijpen wat een dergelijk groot verlies is, is dat gesprek ook gewoon veel makkelijker. Weet je wel, kun je daar gewoon met elkaar over praten? Al kun je het maar benoemen. Weet je wel, je hoeft er niet eens een heel gesprek voor te hebben, maar gewoon, al kan ik maar dan zeggen van, goh, ik vind dit heel erg ingewikkeld. Weet je wel, kun je me nog eens uitleggen wat dat dan is, wat jij dan voelt op zo'n moment? Weet je wel, en helemaal niet gelijk in oplossing. Ik denk dat wij een beetje een oplossingssamenleving soms liggen. Dan gaan mensen enorm voor jou verzinnen wat je moet doen. Weet je wel, zodat je weer heel snel de oude ongeveer bent. Weet je wel, terwijl jij denkt van joh, laat mij gewoon even in mijn verdriet. Dat heb ik nu vandaag of volgende week.
Nou ja, je hebt inderdaad. Nou ja, weet je, ik dacht ook vaak. Nadia is dood, hè? Dus ja, iedere oplossing die je aandraagt, lost het probleem niet op. Want het probleem, dat kan niet ongedaan gemaakt worden. En dat maakt het heel moeilijk. En ik denk dat je natuurlijk in de eerste fase, vooral als nabestaande, de behoefte hebt om je verhaal te vertellen. En dan is ook weer het ingewikkelde dat, wat ik mij herinner, er vooral gevraagd werd naar de feiten. Hoe is Nadia vermoord? Is de dader al gearresteerd? Waarvan wordt hij verdacht? Zit hij al vast? Zit hij in TBS? Wanneer komt hij vrij? Dus er wordt dan heel erg eigenlijk ingegaan op de feitelijkheden. Terwijl, wat doet het met mij? Die vraag die wordt eigenlijk niet gesteld. En wat ik mij herinner, hè, want we hadden het ook in het voorgesprek over mijn werk. Wat ik mij herinner is dat ik natuurlijk regelmatig heel graag had willen vertellen hoe ik mij voelde.
Ja.
Maar ik had dan de supervisor nodig om die drempel voor mij te slechten.
Ja.
En zij vroegen er niet naar.
Ja.
En ik denk dat ze dat niet deden omdat ze enerzijds niet beseften, hè, dat het nog een heel groot item in mijn leven was. Tegelijkertijd wisten ze het misschien wel, maar wisten ze niet hoe ze die vraag moesten stellen.
Of waren ze bang voor de antwoorden die je misschien, of misschien dat je een beroep op ze ging doen. Ja. Dat soort dingen.
Ja.
Dat is toch eigenlijk erg. Weet je wel, dat jij, je hebt eindelijk behoefte aan een luisterend oor. Hè? Je hebt nog niet eens behoefte aan allemaal adviezen. Maar dat je gewoon je verhaal mag vertellen. En dat eigenlijk die ander toch op een of andere manier niet beseft dat dat misschien je behoefte is. Terwijl je eigenlijk met één of twee vragen, misschien nieuwsgierigheid naar jou, hè, gewoon zeggen, joh Lucinda, kan ik iets voor je doen? Zou je al een hoop kunnen doen? Waarschijnlijk is die vraag al voldoende, denk ik soms.
Ja, het is niet zo groot.
Het is niet zo heel, heel groot.
Nou ja, ik denk op de werkvloer. Ik denk dat de gedachte heel erg is, ja, dit hoort niet thuis op de werkvloer. Hè? Dit is een privé kwestie. Dus dat moet je zelf oplossen. En ik als leidinggevende of als collega of als opleider of supervisor, hè, het is niet mijn taak om jou daarin te begeleiden.
Ja, ik heb soms het idee dat wij zeker in de Nederlandse samenleving best wel geneigd zijn om weg te lopen bij verdriet.
Ja.
En dat we bang zijn dat we daardoor besmet raken of dat het naar jou komt of weet ik het wat. Weet je wel, in die zin heb ik je wel eens verteld dat ik altijd dol ben op Italianen. Ja. Weet je, die daar heel anders mee omgaan. En daar zouden we een hoop van kunnen leren. Dat je het gewoon toelaat. Dan wordt het ook gewoon veel makkelijker. Nu is het een soort verboden iets, hè, waarvan jij ook wel voelt dat je niet te vaak over moet praten. Want jij hoort ook bij die samenleving. En die ander denkt, als ik er niet om vraag, bestaat het niet. Hè. Dus dat is een soort raar iets wat er eigenlijk gebeurt. Eigenlijk heb je gewoon niet contact op zo'n moment bij elkaar. En waarschijnlijk, ik denk altijd dat het heel erg angst is.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Dat is ook mijn vermoeden. Maar ik zit nog even te denken van wat ik me afvraag, omdat ik dat eigenlijk net zei, hè, op het moment dat je zou delen op het werk, of als je die ruimte zou voelen of krijgen, hè, want je kan iemand daarin natuurlijk ook de ruimte bieden. Maar ik zei, hè, van ja, dan de werkgever, leidinggever, die denkt misschien, ja, het is niet mijn taak om jou daarin te begeleiden. Maar dat heeft te maken met een soort angst voor verantwoordelijkheid. Want op het moment dat ik natuurlijk mijn verhaal deel, dan, dat betekent helemaal niet dat ik een begeleiding verwacht. Hè? Het gaat om het delen. Maar doordat die laagdrempeligheid er niet is, wordt het heel groot. En wordt er een soort verwachting, of denkt iemand, er wordt een verwachting aan mij opgehangen. En die verwachting, die wordt niet uitgesproken. En hetzelfde is eigenlijk dat we het dus lastig vinden om uit te spreken, ja, ik kan jou dit niet bieden. En dan pas wordt eigenlijk de vraag gesteld, maar verwacht je dit van mij? Hè? Dus eerst wordt er nee gezegd, zonder dat uitgelegd wordt waarom er nee wordt gezegd. Nou, daar zit dan een angst onder. Maar die vraag van, ja, maar wat verwacht jij? Hè? Want wat ik in dat gedicht natuurlijk zeg is, ja, jij weet het niet.
Ja.
Daaruit spreekt, ik wil vertellen wat het is. Wat is het om verder te leven na moord? Wat is het om te leven met die onzichtbare amputatie van mijn ziel.
Ja. Maar dat zijn wel hele grote woorden. Ja. Ik merk wel eens, hè, bedoel, ik denk dat, weet je wel, bij jou is het zo dichtbij gekomen of eigenlijk in je gekomen, dat als ik mensen wel eens vertel over dat weet je wel, bedoel, wat het werk is wat ik doe, dat ik naar bijvoorbeeld een bijeenkomst ga van nabestaanden van moord. Dat woord moord is voor mensen echt iets wat hen doet dichtklappen. En dan ben ik nog niet degene die het als persoonlijk heb meegemaakt.
Heeft meegemaakt,
maar dus laat staan, als jij vertelt, mijn zus is vermoord. Dan, ik denk dat er dan iets gebeurt. Dat mensen dan denken, oh, nou moet ik iets. Of ik wil heel hard wegrennen. Ik weet niet wat voor gevoelens dat er dan allemaal oppoppen. Maar ik merk dat dat een heel groot ding is. Ja. Misschien moeten we daarom ook juist leren om dat toe te laten. Weet je? Daarom ben ik ook altijd wel blij als er eens een tv-programma wordt gemaakt waar nabestaanden gewoon aan het woord zijn. Dat je gewoon ziet, ja, het leven gaat daarna ook gewoon verder. Hè? Je pakt het ook weer op, je doet het ook. Hm. Ik vertel wel eens dat wij bijvoorbeeld bij de Federatie voor Nabestaande Geweld ook soms heel erg lachen. En dan denken mensen lachen. Weet je wel, dus er zijn een soort eenheden die mensen heel moeilijk met elkaar verbinden. Terwijl, ja, jij bent, weet je al, ook al heb je dat verdriet en gaat dat niet weg, ben je ook gewoon een mens met allerlei soorten gevoelens. Dat is niet anders. En ik denk dat die combi, vind ik zelf altijd, dat ik bij mensen merk dat ze dat heel ingewikkeld vinden. Ze denken, oh ja, dat kan. Je kan eigenlijk je hele leven niet meer lachen als je dit hebt meegemaakt.
Ja.
Terwijl ik altijd probeer uit te leggen. En want jij zei er straks een heel waar ding, dat jij zei van, goh, ja, ik heb op een gegeven moment beseft, Nadia is dood, zeg jij. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik jou erover hoor praten, dan denk ik, ik geloof dat ik nog niemand zo over zijn zus heb horen praten. Volgens mij is Nadia meer levend dan welke zus in Nederland ook. Weet je wel, het respect waarmee je ermee omgaat, de verhalen die je erover vertelt, de gedichtenbundel, alles wat je er rondomheen doet, denk ik, goh, ik zou iedereen zulke zussen toewensen die zo met elkaar omgaan. Weet je wel, ik bedoel, als er gewoon een zus is die leeft, die één keer in de maand eens een keer bij je langskomt, ik denk dat die helemaal niet zo intensief in je leven aanwezig is dan dat Nadia in jouw leven aanwezig is. En op een hele positieve manier. Ja, helaas heb je natuurlijk niet dat ze er ook nog fysiek is en dat ze met jou ouder wordt. Maar ze is wel heel prachtig aanwezig, vind ik zelf altijd.
Nee, nou, ik kan mij herinneren dat Wim, hè, dat was ons contactpersoon van slachtofferhulp. En hij is helaas vorig jaar gestorven.
Ja.
En hun dochter, hun tweede kind, die is door koolmonoxide gestorven. Mm-hmm. Er is koolmonoxidevergiftiging, moet ik zeggen. Dus het was ook acute verlies. En zij was ook jong. En Wim zei altijd, iemand die gestorven is, en vooral natuurlijk als het echt zo'n acuut verlies is, is aanweziger dan iemand die nog leeft.
Ja, denk ik ook.
Ja, en dat is wat jij bedoelt, hè? Dat als Nadia nog een leven had, dan had je een soort ongedwongenheid gehad in het contact, omdat je ervan uitgaat, we worden samen oud, hè? En het leven lag je toe. En ja, dat die onomkeerbaarheid en het feit dat het natuurlijk door iemand anders, je wordt aangedaan, haar is aangedaan, dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ja.
Is het niet zo dat juist dat stuk kracht, weet je wel, dat bijna de springplank zou gaan zijn, weet je wel, voor de rest van je leven, wat jij natuurlijk ook gewoon doet.
Mm-mm.
Weet je wel, want ja, ik vind jou zelf ook wel een hele krachtige persoon die toch probeert met dat verlies, hè, dus toch gewoon een stuk bij je weggerukt. Ook bij jouw moeder, maar dat je toch probeert om die manier, ja, daar vervolgstappen in te zetten. Dat je denkt, ja, er is haar iets aangedaan, dat kan ik niet terugdraaien, maar ik wil er wel iets mee doen. Weet je wel, dat verlies moet wel, ja, waarde hebben, ook weer in jouw leven. Weet je wel, dat is bijna, ja, ik noem het even nu het Bern-monument, maar het is natuurlijk veel meer. Maar weet je wel, dat is jouw monument ook wel weer voor haar.
Ja.
En ja, weet je wel, daar ja, ik denk dat dat een heel mooi gegeven is. En nou ja, ik weet dat jij daar een aantal ideeën bij hebt wat onderdeel van dat monument zou moeten zijn. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel sterk. Dat vind ik echt dat je denkt van, goh, je hebt mensen kunnen bereiken. Hè, want mensen luisteren wel naar jou. Je voert met veel mensen de gesprekken. Ja, er zal ook vast wel eens iemand zeggen, Lucinda, nou even niet. Nou prima, volgens mij kun je daar eigenlijk zelf ook best heel goed mee omgaan. Hè? Maar ik denk in dat evenwicht, ja, dat vind ik echt, weet je wel, dat ik denk, nou, weet je wel, bedoel, ik ben oorspronkelijk katholiek opgevoed, dus we geloven nog wel in zo'n hemeltje waar iemand omlaag kijkt. Maar ik denk als zij omlaag kijkt, dat ze denkt, nou, dat doet ze goed. Weet je wel, bedoel, bijzonder.
Nou, jij geeft me een heleboel hele mooie complimenten, ja. Ja, hè, eigenlijk het ravijn van verdriet en, nou ja, misschien heb ik inderdaad daar een springplank boven weten te plaatsen. Ja.
Ik geloof zelf altijd wel van heel erg dat als er iets gebeurt, hoe erg ook, dat er altijd, weet je wel, ja, ik weet dan niet of dat zo'n onzichtbare hand is of zo, maar ik geloof er altijd zelf wel in dat er ergens wel weer dat luik open gaat, wat mensen wel eens zeggen. En dat je daar dan ook weer kracht aan op. Dat is eigenlijk ook je overlevingsboei eigenlijk.
Ja, je
hè?
Krijgt wel een oerdrive. Ja. Hè? En ik denk dat mijn drive natuurlijk nu heel erg is van, dit is mij overkomen. Het overkomt nog steeds heel veel mensen. Ja. En waarom doe ik wat ik doe? Of ben ik gaan doen wat ik doe? Hè? Dat is natuurlijk omdat ik inmiddels de woorden heb gevonden waarmee ik kan uitleggen, dit is mij overkomen. Dit is wat veel nabestaanden overkomt. Hè. Dit is hoe het is om verder te leven na moord. En met die woorden wil ik eigenlijk de anderen ook de kracht geven om verder te komen. Ja. En kijk, mijn belangrijkste wens is natuurlijk, ik zou het heel fijn vinden als er echt een landelijk nazorgcentrum, kenniscentrum, expertisecentrum. Nou ja, het woord, dat is de vraag in welk woord verbinden we eraan. Maar ik denk dat we het er wel over eens zijn dat we beide vinden, ja, misschien echt voor moord, doodslag, hè, dat er een specialistischer kenniscentrum moet komen. Ja. Hè? Want kijk, als slachtofferhulp, jullie betekenen heel veel en jullie werken keihard om nabestaanden en slachtoffers bij te staan. Maar ik zie natuurlijk wat jullie kunnen bieden, dat vergelijk ik wel eens met de huisartsenzorg. Terwijl op het moment dat je, en misschien ook na suïcide, dodelijke ongevallen en rampen, maar zeker als het natuurlijk een niet natuurlijke dood is, dan heb je specialistische nazorg nodig.
Ja.
En net als dat de huisarts op een gegeven moment in sommige gevallen zegt, ik verwijs u door naar het ziekenhuis, hè, want dat noemen we tweede lijnzorg. Denk ik ook wel eens, ja, het zou mooi zijn als jullie op een gegeven moment kunnen zeggen, nou, misschien kunt u beter naar het expertisecentrum.
Ben ik wel met je eens hoor. Kijk, slachtofferhulp is natuurlijk in het leven geroepen, omdat uit onderzoek wel blijkt dat als je vroegtijdig gewoon, weet je wel, als iemand iets is overkomen, gewoon in het algemeen. En je kunt vroegtijdig de goede zorg, mensen uitleggen wat er met hen gebeurt, hè, wat het gevoel is, slapeloosheid, stress en noem maar op. Dat je dan eigenlijk best een grote groep, hè, wij denken in de praktijk wel 75% in de korte tijd goed op de been kunnen helpen.
Ja, maar dat die is mensen de veerkracht vinden om
veerkracht
zelf te herstellen.
Met nog wat hulp, hè, met soms doorverwijzing.
Ja.
Maar dat geldt natuurlijk voor de groep, ja, laten we zeggen 80% van de zaken. En dan hangt het er nog vanaf of je een goede sociale omgeving hebt of niet. Mm. Wat je verder in je leven is gebeurd. Daar weten we wel een hoop van. Maar er is natuurlijk een groep, ja, waar hetgeen wat hen is overkomen gewoon zo ernstig is. En dan heb je het inderdaad over moord, doodslag of ernstige zedendelicten. Wat het dan ook is, dat er echt wel verdergaande hulp nodig heb. Wat wij daar nu mee doen is natuurlijk verwijzen, hè, naar specialistische centra.
Mm-mm.
Maar ik vind het eigenlijk wel interessant wat jij zegt. Want jij zegt, zorg ook in ieder geval dat die kennis aanwezig is. Hè? Want er is toch een soort neiging om te denken, nou, we zijn een jaar verder. Hè? Ik bedoel, het eindvonnis is geweest, zeg ik altijd. Nou, dan zal het nu wel zo'n beetje voorbij gaan. Dan gaan we nu verder met ons leven. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het zijn, ja, wat ik ervan zie, echt toppen en dalen. En dan moet je wel, hè, op die weg die je eigenlijk gaat vervolgen, moet je wel op de goede momenten, ja, toch weer kleine stationnetjes hebben waar je kunt aanleggen en zeggen, joh, kan ik nu even binnenkomen? Of heb je wat voor mij dat ik die stap kan zetten? Of dat ik die vervolgstap kan zetten? Of dat ik met anderen iets kan doen, wat het dan ook verder is? En dus ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Dat je eigenlijk, ja, punt één, hè, ik zie dan heel veel informatie die gewoon beschikbaar is. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon dat mensen er zijn, weet je wel, voor bepaalde opvang of behandeling of kennis of ja, noem maar op.
Ja, dat, hè. Je moet, eigenlijk zou je gewoon een vangnet willen, hè. Ja, en ja, wat jullie natuurlijk vooral bieden, denk ik, is juridische ondersteuning. Nou, is er een rechtszaak, dat is natuurlijk ook lang niet altijd. Dan heb je ook als nabestaande de slachtofferadvocaat. Ja. Maar
case management hebben we natuurlijk ook wel, ja, wat langdurige ondersteuning. Maar ja, op enig moment stopt dat wel, ja, zeker. Ja,
ja, ja, dus hè, jullie betrokkenheid is natuurlijk vooral, denk ik, in de acute fase. Nou, dat kan afhankelijk van wanneer start die rechtszaak. Ja. Is dat misschien, duurt dat 2 jaar, misschien 4 jaar. Maar op een gegeven, ja, moment zijn die rechtszaken achter de rug. Dan sluit de case manager af, de advocaat, hè, die neemt, ja, afscheid. Terwijl vaak dan pas het rouwproces begint. En
je mag wel bij ons terugkomen, zoals, ja, je weet. Hè, dat wordt vaak vergeten.
Nou ja,
maar dan nog, ik ben het met je eens, dat je soms toch merkt dat je meer en andersoortige hulp nodig hebt. En dat je om te beginnen dat moet weten, dat het bestaat. Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat we er ook gewoon naar moeten kijken met elkaar. Wat is dat dan?
Ja.
En dat ophalen bij de mensen die de ervaring hebben.
Nou ja, en wat jij zei, hè, mensen mogen altijd bij jullie terugkomen. Ik denk dat dat lang niet altijd, nee, bekend is. Hè? Dat ook bij de TBS-verlengingszittingen, dat jullie juridische ondersteuning,
klopt,
kunnen bieden. Hè? Daar, ja, maak ik nu ook gebruik van. Dat wist ik tot, ik denk, vijf jaar geleden wist ik dat natuurlijk eigenlijk ook niet.
Dossiers kunnen gewoon weer geopend worden, zoals dat heet. En
ja,
ze kunnen gewoon weer,
ja,
opnieuw. Nee.
Ja.
Nee, nou, je hebt ons daar enorm op attent gemaakt. Dus we zijn,
ja,
ook nu ook bezig om dat uit te dragen.
Ja,
om dat mensen te vertellen. Weet,
ja,
je wel, dus op allerlei manieren dat gewoon terug te geven. Want het was een niet onbelangrijke boodschap. Als je denkt, ja, natuurlijk zijn we er, weet je wel. Ik bedoel, in die zin zijn we de huisarts. Dan mag je ook weer gewoon terugkomen. Maar jij zei toen, dat weet niemand eigenlijk, weet,
nee,
je wel.
Nee, ik wist dat ook, nee, niet. Hè? Jullie jurist die kan meegaan naar de TBS-verlengingszitting. Nou, mensen weten al niet natuurlijk dat je voorafgaand aan die zitting een gesprek kan aanvragen met de officier van justitie. Nou, dan gaat de jurist van jullie ook mee. Na afloop van de TBS-verlengingszitting, hè, dan kun je,
klopt,
nog een nagesprek hebben,
ja,
met de officier van justitie, waarin je de nieuwe vragen bespreekt. Nou, het is natuurlijk heel fijn als er een jurist naast je zit en even vertaalt, ja, wat zegt die officier nu?
Ja, klopt.
Hè, dat,
dus dan was ook voor ons nog wel, weet je wel, daar zijn we echt mee bezig,
ja,
om dat gat te vullen. Maar zelfs dan denk ik dat je altijd bijna te weinig kennis hebt. Hè? En bovendien, dan ben ik zelf wel, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik vind gewoon dat er nog veel meer onderzoek gedaan moet worden. Want er is zoveel onbekend. Hè? Terwijl we eigenlijk wel weten dat bijvoorbeeld in de wereld van defensie, dat men daar al veel meer onderzoek naar gedaan heeft. Maar dat je eigenlijk denkt, wat doet het met je geestelijk? Hè? Want daar denken we dan nog wel het meest over na. Maar wat doet het eigenlijk met een mens fysiek als hij zoiets meemaakt?
Ja.
Weet je wel, ga je dan daarna weer gewoon rondlopen? Is het dan in orde? Of kan het ook zijn dat je een ongelooflijke fysieke terugslag hebt? En weet je wel, wordt dat dan in de medische wereld gezien, herkend?
Nee, het wordt niet herkend.
Nee.
Nee. Nee, nou ja, ik heb vorig jaar natuurlijk, hè, met Jos de Keijzer, oogleraar psychologie aan de rug. Nou, die ken jij ook,
ja,
goed.
Ja, zeker.
Ik heb met hem natuurlijk, volgens mij op jouw aanraden, denk ik zelfs, toen een gesprek gehad van, ja, waarom? Of nou, niet eens waarom, hè, maar hoe zorgen we ervoor dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar wat hij prachtig samenvatte, de lange termijn gezondheidseffecten van moord en doodslag. En secundair daaraan, wat is het verborgen ziekteverzuim,
ja,
daardoor?
Ja.
Hè? Want eigenlijk denken veel wetenschappers, oké, je maakt moord mee, dus je krijgt psychische klachten, dus je gaat naar de GGZ. Nou, er zijn een heleboel mensen die wel psychische klachten hebben, maar niet naar de GGZ gaan, de geestelijke gezondheidszorg, of omdat ze worden afgewezen als ze er naartoe gaan. Of ze krijgen een verkeerde diagnose, dus een verkeerde behandeling. Of ze komen er niet terecht, omdat ze zelf niet herkennen, ik heb mogelijk klachten die passen bij PTSS of een persisterende rouwstoornis. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, lang niet iedereen die moord meemaakt, die krijgt primair geestelijke klachten. Hè? Je kan ook lichamelijke klachten krijgen. Ik bedoel, mijn vader ging een jaar na Nadia dood, hè, aan kanker. Kijk, je krijgt niet van de een op de andere dag kanker. Maar ik denk wel dat het verdriet een enorme impact had op zijn ziekteverloop. Ja, vorig jaar, hè, vanaf juli, nou nu exact een jaar geleden, ging Nadia moordenaar buiten de TBS-kliniek wonen. En hij werkte al buiten de kliniek. Nou ja, vanaf juli had mijn moeder een eerste wervelinzakking door botontkalking. En vanaf oktober, toen, hè, dus in de maand dat Nadia gestorven is, had ze 3 ingezakte wervels. En hè, dan denk ik, ja, chronische stress, dat doet ook iets met jou.
Met je gezondheid.
Ja.
Maar daar zouden we natuurlijk eigenlijk nog veel meer van willen weten. En ja. ik bedoel, ik heb wel gelezen dat men in Amerika en landen als Israël, heeft men daar best wel nodig onderzoek zoek naar gedaan. Maar ik denk nog steeds veel te weinig. En laten we wel wezen, wij houden er in Nederland eigenlijk nauwelijks rekening mee.
Niet.
Want als we in een strafproces, en dan wordt er gewoon afgerekend op de schade die men op dat moment weet. Terwijl je eigenlijk gewoon weet dat er nog heel veel restschade op een later moment. Hè. Dus ik zeg altijd, met als je bij een verkeersongeval, dan kijk je toch altijd heel erg naar de schade op de lange termijn. Hè. Mm-hmm. Ook fysiek, omdat je gewoon niet weet hoe het herstel verloopt. Maar eigenlijk in strafprocedures wordt daar nauwelijks rekening mee gehouden. En ik vind dat echt een enorm gemis. Hè? Dat het ook helemaal niet leeft. Dat ook niemand zegt, zullen we er nog een PM-post bij zetten? Want we weten dit eigenlijk niet. Ik wil dit helemaal niet afgedaan hebben. Want nee, ik wil zien hoe het zich ontwikkelt.
Dat dus ben ik met je eens. Want het ingewikkelde is natuurlijk, als de strafzaak in sommige gevallen dient de strafzaak binnen een jaar na de moord. Of
klopt.
Net iets langer.
Ja.
Maar hoe kan je nu in het eerste jaar na de moord op jouw dierbare, dan weet je helemaal niet, ga ik weer reïntegreren als je in de ziektewet zit? En misschien zit je helemaal niet in de ziektewet, maar dat wil niet zeggen dat je 2 jaar later niet in de ziektewet komt. Hè? En
je bent eigenlijk heel nog in dat begin van dat rouwproces. Volgens mij ben je er helemaal niet op dat moment mee bezig. En die zit, die komt vaak nog. En alles er rondomheen, weet je wel, misschien eigenlijk wel extreem nog belangstelling of juist niet, weet je, dat kan van alles gewoon rondomheen zijn. Terwijl ik denk, ja, toch moeten we hier alert op zijn. Het kan verdergaande gevolgen hebben in de rest van je leven.
Nou ja, kijk, en je kan natuurlijk niet, dat zeg jij, dat zeggen slachtofferadvocaten ook, hè, je kan niet alle gezondheidsschade verhalen op die dader of op de overheid. Hè, want vaak is de overheid degene die dan de schadevergoeding uitkeert.
In ieder geval een voorschot, ja.
Ja, ja, in ieder geval het voorschot, ja. Ja, dus kijk, ik denk dat we die toekomstige gezondheidsschade, dat je die zou kunnen ondervangen door een beter nazorgnetwerk. En dat is natuurlijk wat mij uitermate stoort, omdat ik in ben gaan zien, ja, het herstel van de dader, hè, of de ex-gedetineerde moet je zeggen, zijn of haar terugkeer naar de maatschappij, daar hebben we een enorm nazorgnetwerk voor opgetuigd. En toch? Nee.
Ja, maar ik ben het helemaal met je eens, maar ik denk dat we het allebei moeten doen.
Ja,
want,
ja, tuurlijk.
Want
je moet
ziet,
niet weghalen bij het een en dan bij ons aanbieden. Zo bedoel ik het niet. Maar wat ik bedoel is, het zou meer in balans kunnen zijn. En wat ik jammer vind is dat, omdat het om daders gaat die moeten resocialiseren in de maatschappij, hè, hun resocialisatie, dat vinden wij in het belang van de maatschappij.
Ja.
Dat ze goed resocialiseren, want goede resocialisatie is een lage recidiefcijfer.
Ja. Ik merk nou dat ik even het anders begreep, want hier ben ik het helemaal mee eens. Hè. We willen gewoon, ja, weet je wel, je zult natuurlijk bij een slachtoffer of een nabestaande nooit over resocialisatie. Maar we moeten wel terug in de samenleving, weet je wel. Dus, maar ik bedoelde eigenlijk om te zeggen, ik vind het zelf wel heel belangrijk om te beginnen gewoon veel meer onderzoek te doen. Hè. Want jij zegt van ja, je kunt vaak fysieke gevolgen niet helemaal terugleiden, omdat causaal verband, hè, dus de verbinding die er eigenlijk gelegd moet worden, niet altijd helder is. Aan de andere kant zie je steeds meer onderzoek dat je mensen langdurig volgt, zodat je ook ziet wat bepaalde daden, acties, incidenten gewoon met hen doen. Hè. Dus je krijgt daar wel steeds meer wetenschap van. En zeker als je dat op een grotere basis, dat onderzoek doen, als we daar meer van weten, dan zou je daar veel meer van weten. En vervolgens zou je ook kunnen kijken, wat kun je er dan vervolgens mee, zodat je ook vroegtijdig mensen ook veel meer kunnen helpen. En dan ben ik het met jou eens. Dan vind ik dat op het ogenblik nabestaanden en slachtoffers, ja, toch heel akelig met de schade blijven zitten. Weet je wel? Ik bedoel, want ook zij hebben veel langdurige opvang en begeleiding en weet ik het wat nodig. Terwijl dat eigenlijk als je gedetineerd zit, als vanzelf geregeld is. Maar anderen mogen het gewoon zelf oplossen. Of men zegt, het zit in de ziektekostenverzekering waar het ook verder zit. En daar zit het natuurlijk meestal niet.
Nee, nou ja, mijn moeder die zegt altijd heel droog, ja, nabestaanden zijn niet sexy, hè, als onderzoeksdoelgroep. Er wordt natuurlijk enorm veel onderzoek gedaan eigenlijk naar detentie en de effecten daarvan. Ja. Zowel de positieve als de negatieve uitkomsten ervan en hoe dat allemaal verbeterd kan worden. Maar ja, het herstel van het slachtoffer, dat is als onderzoeksdoelgroep niet een erg sexy doelgroep. Hè?
Dat is gek als je 2 miljoen slachtoffers die toch hulp nodig hebben, hè, per jaar hebt in Nederland. Hè?
Ja.
Dan zou je toch denken dat je daar al veel eerder aan begonnen bent. En dan moeten we zorgen. Ja, ik vind het altijd een beetje raar om te zeggen, slachtoffers zijn niet sexy, maar ik snap jouw moeder wel. Maar dan moeten we zorgen dat ze dat heel snel wel gevonden worden. En dan zullen we dus, dan kwamen we toch weer een beetje aan het begin van ons verhaal. Dan moeten we toch proberen om die samenleving anders naar mensen, want het is niet een nieuwe identiteit, hè, slachtoffers zijn.
Mm-mm.
Je wordt het. Dus dan denk ik, dan moeten we kijken dat we de samenleving daarin mee kunnen krijgen. Weet je wel, dat ze daarnaar durven te kijken, dat ze durven te begrijpen. Want dan zal het ook makkelijker als onderwerp op de kaart gezet worden.
Nou ja, ik denk natuurlijk dat het slachtoffer, die wordt eigenlijk nu geacht zijn probleem als individu te dragen. Hè?
Ja.
En dat hij of zij ook als individu verantwoordelijk is voor zijn of haar herstel. Ja, dat is wat mijn werkgever toen in de periode dat we mijn WIA-uitkering aanvroegen, of de beoordeling was dat nog, dat hij letterlijk zei, ja, maar jouw klachten, dat is een privé-aangelegenheid. Met andere woorden, ja, als werkgever heb ik daar niks mee te maken. Het komt niet door de situatie op de werkvloer. Het heeft niks te maken met werkdruk. Maar alles is natuurlijk een optelsom. Hè? Op het moment dat er bij wijze van spreken op de werkvloer ik de ruimte had gekregen om misschien iets meer mijn verhaal te doen, misschien net een wat lagere werkdruk, misschien toch af en toe een gesprek wel met een professional.
Ja.
Om even te evalueren, hoe gaat het met Lucinda? Wat heb je nodig om je werk vol te blijven houden? Hè? Dus dat het probleem dat de werkgever zich eigenlijk mede verantwoordelijk voelt voor het kunnen blijven functioneren en dus in loondienst houden van een werknemer, ja, dan kan
is
het
toch, ja, is toch gek eigenlijk als je dat bedenkt, hè? Dat dit ineens een privé-aangelegenheid is.
Ja.
Terwijl als je op je werk kijkt waar de werkgever zich allemaal mee bezighoudt, hè? Bedoel, op een bruiloft is het nooit een discussie of het een privé-aangelegenheid is. Hè? Dan komt iedereen en dan zijn we er gewoon.
Ja.
Maar op het moment dat het moeilijk wordt, dan gaan we zeggen, ja, dit is wel een privé-aangelegenheid. Dat moet je hebt gewoon pech gehad. los dit maar even zelf op. Weet je wel, dat vind ik echt heel gek. Want punt 1, natuurlijk heb je pech gehad. Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar laten we dat dan even zo noemen. Maar het is wel heel erg pech die van buiten komt. Hè? En dan denk ik het liefst denk ik altijd, heb ik toch dat de dader het opknapt. Maar als daar geen vermogen is of als dat niet kan, dan vind ik wel dat de samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Ik vind dat ook wel een vorm van beschaving. Weet je, want het is een kleine groep die dit op jaarbasis overkomt. Hè? En als we daar niet zelf een oplossing kunnen verzinnen, of misschien eens met de verzekeraars aan tafel kunnen zitten, van kunnen we daar nou niet iets extra's mee doen? Ja, dan zijn we geen knip voor onze neus waard, vind ik zelf.
Nee, maar dat ben ik natuurlijk volledig met je eens. Maar ik denk wel dat dit is waar nog heel veel verbetering nodig is.
Zeker.
Hè? In die positie van dat slachtoffer. Hè? En dat is wat ik natuurlijk eigenlijk ben gaan beseffen. Van ja, op het moment dat iemand een hartinfarct krijgt, een herseninfarct, dan gaat iemand vaak revalideren. Hè?
Ja.
Dus dat houdt in, je hebt een revalidatiearts die de verantwoordelijkheid neemt voor de behandeling en dus ook voor het herstel van de patiënt. Dan in het behandelteam, daar heb je een ergotherapeut, je hebt de fysiotherapeut, een maatschappelijk werker die eventueel meedenkt, hè, over hoe zit het met je relatie, hoe zit het met je werk, kun je nog werken, als het nodig is wordt de psycholoog betrokken. Dus je krijgt eigenlijk een team om je heen, daar hoef je niet om te vragen, hè. En dat team loopt met die patiënt mee. En dat is eigenlijk wat ik een nabestaande van dodelijk geweld ook zou gunnen. Hè? Dat je een, als het nodig is, eigenlijk een soort ja, regiemanager krijgt. Maar dat die regiemanager met jou onderzoekt. Wat heb jij nodig? Heb jij een jurist nodig? Heb je een arbodeskundige nodig, hè, om te onderzoeken, ja, hoe kun je je werk blijven doen? Heb je een psycholoog nodig? Wat heb je nu nodig en waar kunnen we dat vandaan halen? Ja. Dat,
nee, zeker, maar ik denk dat, dat juist als je op die manier patiënt wordt, dat, dat is veel makkelijker geaccepteerd. En het lijkt net altijd dat een slachtoffer altijd een soort eigen schuld meekrijgt. Weet je wel, zo van alsof je erom gevraagd hebt. Terwijl ik denk van ja, je loopt op straat of je bent in je huis en het overkomt je. Mm-mm. Weet je wel, en het is hartstikke fijn om altijd terug te gaan naar degene die het gedaan heeft. Maar als die er niet is, dan hebben wij toch in een verzorgingsstraat als de onze in ieder geval de zorgplicht om daarvoor op te komen. Maar ik denk dat, kijk, het feit dat wij hier samen met elkaar zitten te praten over dit onderwerp, het geeft wel aan dat we hier niet over uitgepraat en ook niet over uitgestreden zijn. Hier moeten echt nog heel veel stappen op gezet zijn. En om dan toch nog even op het werk van slachtofferhulp of het kenniscentrum, zoals we het net even noemen, terug te komen. Dat is natuurlijk gewoon hard nodig. Want als we die onbekende, als we dat meer geopend krijgen, zal er ook meer begrip voor zijn. Hoewel het altijd nog moeilijk is, ben ik echt van overtuigd. We moeten eigenlijk toch, ik zou maar zeggen, die positie van dat slachtoffer in de samenleving, dat moeten we als het ware gewoon bijstellen, dat iedereen dat ook veel meer gaat begrijpen. En echt iedereen die hier rondloopt op deze aardbol, daar zit nog echt een hele grote onbekende. En dat maakt eigenlijk wat wij willen ook heel erg moeilijk daardoor. Omdat men de hele tijd dan gaat denken, en bij een dader zegt iedereen, ja, die moet resocialiseren, want die moet terug in de samenleving, tenzij die levenslang krijgt. Maar bij een slachtoffer denkt niemand op die manier, terwijl toch eigenlijk diezelfde gedachte om hele andere redenen toch ook heel normaal zou zijn. Dat iemand denkt, goh, iemand heeft iets, er is iets heel ergs overkomen, of de nabestaande of het slachtoffer zelf. Dus we moeten proberen iemand weer goed op de been te krijgen en met alle littekens die zijn aangebracht toch weer die stappen te laten zetten. Dat zou toch eigenlijk een soort heel logisch verband zijn, maar ik moet het toch elke dag uitleggen aan verschillende mensen waar ik mee te maken heb.
Ja, misschien eigenlijk hè, dat het feit dat je dus slachtoffer geworden bent en dat dat betekent dat je moet herstellen, die oorzaak- en gevolgenrelatie wordt denk ik niet gelegd. Hè? Nee. Want als dat een oorzaak-gevolgrelatie was die niet ter discussie stond, dan zouden er tijdens de strafzaken die er wel zijn, hè, dan zouden de slachtofferadvocaten niet zo hard moeten bepleiten waarom ze een bepaalde schadepost indienen. Hè?
Ja, maar ik vind zelf altijd, er zit gewoon een menselijke kant aan. Hè? Dus ik vind het voor mezelf gewoon een moreel besef dat je het behoort te doen. Maar daarnaast, denk ik, vind ik het ook nog dom van de samenleving. Want we hebben, als we het heel plat slaan, ook een heel groot economisch belang. Hè, om iemand weer op de been te krijgen, mee te laten doen in de samenleving, zijn baan weer te laten oppakken. Dus los van dat het voor de mens heel belangrijk is om weer mee te kunnen functioneren, is het ook voor de samenleving belangrijk. En dat hoor ik eigenlijk nooit als argument.
Nee, nou ja, dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Dat is, nou ja, dat heb ik tijdens het symposium na afloop van overleven eigenlijk al benoemd. Mm-hmm. Hè, van die, er is gewoon een ijsbergfenomeen aan verborgen ziekteverzuim. Hè, want kijk, vorig jaar april, toen had ik immers die lotgenotenbijeenkomst georganiseerd, hè, over ziekteverzuim na moord. Nou ja, ja, er waren denk ik 30 mensen. En ik heb toen natuurlijk een in-mini steekproef gedaan. Hè? Dus ik heb een vragenlijst uitgestuurd van, ben je ziek gemeld voor je werk? Ben je helemaal niet ziek gemeld voor je werk? Nou, en ik was denk ik zelf de optie vergeten. Ben je vervroegd met pensioen gegaan?
Oh ja. Ja.
En met name natuurlijk de ouders waarvan een kind wordt vermoord. Ja. Als die de leeftijd hebben en ze kunnen het zich financieel permitteren, dan kiezen die ervoor, maar dat is natuurlijk wel noodgedwongen, hè? Dat ze bij wijze van spreken 2 jaar of 5 jaar eerder met pensioen gaan, omdat het werk, het volhouden van het werk, dat kost zoveel energie dat er eigenlijk geen energie overblijft voor het gewone leven, hè? Om leuke dingen te doen.
Dat, maar wat je nu zegt is misschien wel de grootste onbekende in de samenleving, dat een moord, weet je wel, dat dat niet één persoon treft of één gezin. Dat gaat gewoon generaties door. En dat is misschien wel de allergrootste onbekende, weet je wel. Dat blijft gewoon in families gewoon een rol spelen. En dat is echt niet omdat dat zwakke families zijn. Maar dat is omdat men zoiets heeft meegemaakt waar men eigenlijk daarvoor nooit bij stilgestaan had. Dat je daar ook heel erg bewust van moet zijn wat voor effect dat kan hebben.
Nou ja, moord. Door die lotgenoten bijeenkomst was er een man en hij wilde komen samen met zijn vrouw. En dat was echt zo'n verschrikkelijk verhaal, want ik heb hem dus uiteindelijk niet ontmoet. Maar hij vertelde dus zijn zus, hij had twee zussen. En misschien, dat is wat ik me herinner, twee zussen. Die ene zus is in de jaren 80 door haar echtgenoot vermoord. Dus femicide. Ja. En die andere zus is, wij spreken 5 jaar of 10 jaar geleden ook vermoord door haar partner. Heb je dus in één gezin twee vrouwen die vermoord zijn door hun echtgenoten. En de dochter van deze man en zijn vrouw. Dus vorig jaar april was zijn dochter terminaal ziek. En die was bij spreken van mijn leeftijd.
Ja. En kan dat doorwerken.
Verdriet, dat is denk ik wat je bedoelt. En dat is waar ik in de derde aflevering met Els van der Naald, die ken jij ook, hè? Ja. Over sprak, intergenerationeel trauma. Hè? Het verdriet wordt van generatie op generatie overgedragen. Ja. Ja. We hadden het natuurlijk over wat zijn de lange termijn gezondheidseffecten van moord en wat betekent die moord, welke druk legt die op de maatschappij, gewoon qua kosten. Want het feit dat ik natuurlijk een uitkering ontvang, dat is een enorme kostenpost voor ons als maatschappij. Het verborgen ziekteverzuim, dat legt een enorme druk op ons als maatschappij. Sowieso is natuurlijk het ziekteverzuim tegenwoordig heel hoog. Dus zo'n nazorgcentrum, of een expertisecentrum, mijn idee zou idealiter zijn, dat niet alleen de nabestaanden daar terecht kunnen voor informatie, maar dat zij natuurlijk hun werkgever er naartoe kunnen verwijzen.
Zeker.
Dat, of een bedrijfsarts, dat zou heel mooi zijn.
Nou ja, van daaruit zou je ook veel meer informatie kunnen verspreiden. Want ik ben zelf in die zin nog wel een super idealist, dat ik denk van naarmate je dit meer uitdraagt en de gevolgen ook meer uitdraagt, dan hoop ik ook, kijk, als een moordenaar een psychiatrische patiënt is, dan is het nog wel ingewikkeld om informatie te delen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook nog wel de gevolgen van dit soort daden kunt uitleggen en die er hopelijk wat mee gaan doen. Zeg ik maar even. Of we de volgende generatie ervoor beschermen of noem maar op. En ik denk gewoon naarmate je op één punt heel veel kennis hebt, vind ik dat ook nog echt wel van super meerwaarde. Want het is gewoon een onbekende. Weet je wel, en ik snap het, dat is niet gelijk waar je aan denkt. Want je denkt natuurlijk toch naar die eerste opvang, support en kennis voor degene die het aangaat. Maar ik denk dat het een veel breder verspreiding heeft. Want ik zit ook wel eens te luisteren of ik zit ook wel eens dingen te lezen. Dat ik denk, ik weet niet precies hoe dit uitwerkt, maar ik herken dit totaal niet. Weet je wel, ook gewoon over effecten en effecten op nabestaanden. En er worden ook soms verhalen verteld over weet je wel, hoe die in het leven zouden staan of hoe die op een zitting zich gedragen. Terwijl ik denk, dat herken ik gewoon helemaal niet. Dat is gewoon eigenlijk gewoon onzin. En naarmate je daar meer gegevens over hebt, kun je er ook wel tegendruk op zetten. Weet je wel, ik hoor heel vaak van nabestaanden op zitting en ze worden maar emotioneel en gillen. Terwijl ik denk, hoe vaak zie ik dat? Dat zie ik misschien 1 keer in een half jaar.
Dat zijn excessen, bedoel je. Maar die worden wel gebruikt als argument om de nabestaanden of slachtoffers niet het woord te geven.
Maar ik denk, ik heb meer verdachten uit hun dak zien gaan dan slachtoffers. En dat is eigenlijk gek, weet je wel. Dat is zo'n beeldvorming. Dus daarom denk ik, het kan ook nog veel bredere meerwaarde hebben voor de samenleving. Weet je wel, dat je eigenlijk denkt van, laten we daar wat nader over nadenken.
Ja, geef ruimte inderdaad voor het verlies.
Ja, dat absoluut.
Want dat is niet het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Maar op die TBS-verlengingszitting, ik mag nog steeds niet een slachtofferverklaring voorlezen.
Ja.
En het treurige is, in oktober is natuurlijk nu de inhoudelijke zitting, of behandeling moet ik zeggen. Dat duurt 2 uur. Er worden iets van 5 of 6 getuigendeskundigen die aan het woord komen. Of dat is dan inclusief de officier van justitie en de advocaat van Nadia Molenaar. En dan denk ik, dan mag ik dus niet een verklaring voorlezen die nog geen 10 minuten duurt. Dan denk ik, waarom niet?
De wet is nog niet op orde, begrijp ik, dat nee, tegen je ja, geworpen wordt. Nee,
precies, maar de wet is niet op orde, omdat ze niet weten hoe ze het qua tijd moeten implementeren. Ja. Want normaal duurt zo'n zitting natuurlijk 3 kwartier. Maar dan denk ik, ja, het is toch wel treurig, hè?
Er zit eigenlijk heel veel ruimte op zo'n zitting. Als je het wil, dan mag je het gewoon doen. Ja. Weet je wel. Zeker als de advocaat van de dader er ook gewoon mee instemt. Dus
ja,
er zit heel veel ruimte
niet,
in.
Denk ik.
Nee, ik heb toevallig van de week een gesprek. En misschien is dat wel goed om daar een beetje mee af te ronden. Heb ik een gesprek gehad eigenlijk even terugkijkend op opleiding van rechters. Hè? Je weet dat ik daar in mijn leven heel veel bij betrokken ben geweest. En eigenlijk kwam ik zelf ook wel met mijn ervaring bij slachtofferhulp tot de conclusie dat ik denk van, waarom zitten er in de rechtbank eigenlijk alleen juristen?
Mm.
En ik weet, hè, want vaak is het multiperspectief of eigenlijk heel erg belangrijk, zeker een bepaalde type zaken. En ik weet dat ze in Frankrijk daar mee geëxperimenteerd hebben. Hè? Dat ze zeiden, waarom moeten eigenlijk alleen maar juristen in een kamer zitten? Hè? Want mensen gaan dan zeggen, ja, maar je moet het bewijs begrijpen en de wet begrijpen. Dat begreep ik, maar ja, als je 3 rechters hebt of je hebt 5 rechters, dan zou je er ook een paar met een juridische achtergrond en een paar met een andere discipline, afhankelijk van het type zitting.
Mm-mm.
En ik dat zou wel eens heel verrijkend kunnen werken. En dat zeg ik omdat ik zelf gewoon als jurist van huis uit zijn, hè, dus rechter van toch lange tijd, dat ik bij Slachtofferhulp Nederland ook dat andere wel heel erg heb geleerd. En dat ik nu vaak tegen mensen zeg, sommige casuïstiek is gewoon te complex om door alleen juristen te laten oplossen.
Ja.
En misschien is dat eigenlijk wel interessant om daar voor de toekomst ook eens over na te denken. En dat is best een grote stap, hè, want ik bedoel, overal ter wereld zitten natuurlijk juristen achter de tafel, maar soms denk ik, waarom, hè? Ik bedoel, rechtspraak.
Ja, in Amerika heb je natuurlijk
Even los van de lekenrechtspraak. Maar je zou het op een bepaalde manier kunnen inrichten dat je wel een vorm van deskundigheid gewoon hebt, maar niet 1 discipline. Lijkt mij heel verrijkend.
Nee, dat ben ik uiteraard volledig met je eens. Maar ja, ik denk niet dat we dat er doorheen krijgen.
Nou, Frankrijk is ermee gaan experimenteren. Dat
oh,
zijn
die zijn
onze
daar
buren.
Nu mee bezig?
Ja, ook in de toekomstige. Nee, ze hebben een aantal jaren geleden.
Oké. Okay.
Is men ook met andere disciplines. Hè? Er zit nog wel wat aarzeling rondomheen. Want het kost zeker tijd. Maar ja, ik bedoel, het zou best heel goed kunnen.
Ja, nee, het lijkt me een enorm waardevolle toevoeging om dat binnen de rechtspraak op te nemen. Dat je dan natuurlijk misschien een wat nuchtere kijk hebt.
Of minder in de regels. Hè?
Ja.
Ik bedoel, juristen zijn natuurlijk van huis uit, dat is hun vak, ook meer in de regels. Dus dan denk je, ja, maar dit staat in de wet. Daar ga ik er niet van afwijken. Terwijl ik altijd denk, ja, er zit altijd heel veel ruimte in de wet, hè? Want er staat niks ook absoluut vast, dus je kunt er ook ruimte creëren. Maar misschien juist met andere disciplines, dat je daar meer andere vragen in krijgt. En dat is altijd wel leuk.
Ik wil nog heel even terugkomen, want in de vorige aflevering noemde ik, hè, dat mijn e-book uit zou komen. En dat die op 27 juni uit zou komen. Maar die heb ik natuurlijk uitgesteld tot 1 oktober, na haar sterfdag. En dat had eigenlijk alles te maken met alle uitdagingen voor mij, dat er toch wel wat meer werk was om het e-book af te krijgen van mijn columns. Dus dat is even voor de luisteraar als die zich afvraagt van waar is dan dat e-book? Nou, dat
is op komst.
dat duurt even langer voordat die gepubliceerd wordt. Nou, de volgende gast waar ik mee in gesprek ga, die ken jij denk ik ook, Rosa. Dat is Barbara Godwald. En ik ga in de volgende aflevering met haar in gesprek over vrouwenmoord. Hè. Gea, haar zus,
belangrijk.
Is 4 jaar geleden vermoord. Heb jij nog een boodschap die jij aan haar mee wil geven, of een vraag die jij aan Barbara zou willen stellen? Daar heb ik eigenlijk niet van tevoren over nagedacht.
Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk vind zoals zij probeert het onderwerp echt gewoon heel breed op de kaart te zetten. Dat is een enorme stap voorwaarts. Wij zijn in onze organisatie ook aan het kijken wat wij daaraan aan kunnen toevoegen. Hè? Want ik denk van hoe breder, zou ik maar zeggen, we ons daarvan bewust zijn. We weten gewoon met de mensen die wij alleen al samen kennen van hoe vaak dit gewoon aan de orde is.
Ja.
En het blijft een soort grote onbekende. Ik zou gewoon zeggen, joh, vraag hoe wij er kunnen helpen. Ik denk dat we allemaal rondom erheen moeten staan en het onderwerp nog belangrijker moeten maken. Want het per dag worden er gewoon vrouwen in relaties en met name afhankelijkheidsrelaties vermoord. Dus ja, dan moeten we gewoon ongelooflijk tegenaan om dat tegenwicht aan te bieden.
Ja, iedere 8 dagen gemiddeld sterft een vrouw in Nederland.
Ja.
Door toedoen van haar partner of ex-partner. Ja, en inderdaad, omdat Barbara voor mijn gevoel het thema vrouwenmoord enorm op de politieke agenda heeft gezet. Eigenlijk als eerste nabestaande die daar zo'n enorme karttrekker voor is. Dat is de reden dat ik heel graag met haar in gesprek ga. De aflevering met Barbara die verschijnt, ik denk eind augustus of begin september. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, want ik moet de afspraak met Barbara nog plannen. Dus ik hoop dat jullie dan weer zullen luisteren. En Rosa, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het tweede gesprek.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar Levenslang Kwetsbaar. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers en nabestaanden van dodelijk geweld en vermissingen. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten, zorg je ervoor dat de problematiek van nabestaanden meer bekendheid krijgt. De techniek van deze podcast wordt gedaan door Audiodroom Podcast Producties. Ik ontvang geen vergoeding voor het maken van deze bijzondere podcast. Je kunt mij steunen door een donatie over te maken via www.lucindevandeven.nl. Fijn als je dat wilt doen. Meer informatie over de lezingen die ik geef en Parels van Verdriet, mijn gedichtenbundel, vind je terug op mijn website.